Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. 19 september is eigenlijk de feestdag van de heilige Januarius. En in Napels is dat eigenlijk toch wel een belangrijke dag. Daar gaan we het vandaag over hebben. Ook gaan we het hebben over de generale audiëntie van gisteren, woensdag 18 september, waar Paus Franciscus heeft verteld over zijn apostolische reis. Dat is voor straks, beste luisteraars. We gaan het ook hebben over het Europees kampioenschap in Limburg. Want Monseigneur Hoogmartens, wel, die heeft bijzonder bezoek gehad. Hij gaat het ons zelf vertellen. Maar eerst muziek, Lumière du Monde, licht van de wereld. Het is officiële hymne van de Wereldjongerendagen in Toronto in het jaar 2002.
Celui que nos oreilles ont entendu,
celui que dans nos cœurs nous avons rencontré,
voilà celui que nous vous annonçons
et qui a resplendi sur la terre où nous vivons.
So many in our world drift. Others only know a darkness without end. Let brothers rise to call them from the deep. Let sisters take their hands to heal and be their friends. Together let us stand against the storm. And in the heart of night, be the watchers of the morn.
Hay tantos que se pierden al buscar sentido de vivir, razones para amar. Si los pudiéramos acompañar, compartir su dolor, presentarles a Jesús, quizás ellos pudiesen comprender. Es el partir del pan que podemos renacer.
Lumière du monde, sel de la terre, soyons pour le monde, visage de l'amour. The light of the world, Christ is alive. We shine with his brightness, the reflection of his life from day to day.
non ha il senso della vita troverà, facendo insieme a noi la comunità, così potrà conoscere Gesù.
De la terre, soyons pour le monde visage de l'amour. The light of the world, Christ is our light. We shine with his brightness, the reflection of his light from day to day.
The reflection of his light from day to day.
Licht van de wereld, zout van de aarde. Laten we voor de wereld gezichten van liefde zijn. Het licht van de wereld, Christus is ons licht. Wij schijnen met zijn helderheid, de reflectie van zijn licht, van dag tot dag. Lumière du monde, een prachtige hymne, beste luisteraars, speciaal dus geschreven voor de Wereldjongerendagen in Toronto, 2002 was dat. Beste luisteraars, Paus Franciscus zei woensdag dat de katholieke kerk levendiger is buiten Europa, toen hij terugblikte op zijn recente apostolische reis naar Zuidoost-Azië. Een eerste reflectie die spontaan opkomt na deze reis, is dat we in het denken over de kerk nog steeds te eurocentrisch zijn, of, zoals ze zeggen, westers, zei Paus Franciscus op 18 september op het Sint-Pietersplein. Maar in werkelijkheid, vervolgde hij, is de kerk veel groter dan Rome en Europa, en mag ik zeggen, veel levendiger in deze landen. In zijn eerste algemene audiëntie sinds zijn terugkeer van de langste internationale reis van zijn pontificaat, sprak de paus zijn dankbaarheid uit aan God voor zijn ervaringen in Indonesië, Papua-Nieuw-Guinea, Oost-Timor en Singapore, en dit van 2 tot 13 september. Hij zei: "Ik dank de Heer die mij toestond om als oudere paus te doen wat ik als jonge jezuïet had willen doen." En paus Franciscus, die in december 88 jaar wordt, sprak zijn enthousiasme uit over de missionaire, uitgaande kerk die hij aantrof tijdens zijn bezoek aan de vier eilandnaties in Azië en Oceanië. In Indonesië, waar slechts 3% van de bevolking van het land met een moslimmeerderheid katholiek is, zei paus Franciscus dat hij een levendige, dynamische kerk aantrof die in staat is het evangelie te leven en door te geven. De paus herinnerde aan zijn bezoek aan het terrein van de Istiqlal-moskee, de grootste moskee in Zuidoost-Azië, waar hij een gezamenlijke verklaring ondertekende met groot-imam Nasaruddin Umar, waarin religieus geweld werd veroordeeld en religieuze harmonie werd bevorderd. Daar zag ik dat broederschap de toekomst is. Het is het antwoord op anti-beschaving, op de duivelse complotten van haat, oorlog en ook sectarisme, zei hij. Paus Franciscus merkte op dat de missionarissen en catechisten de hoofdrolspelers waren van zijn bezoek aan Papua-Nieuw-Guinea, waar de paus werd verwelkomd door de trommels van sommige inheemse stammen van het land die het katholiek geloof hebben aanvaard. "Ik was blij," zei hij, dat ik een tijdje kon blijven bij de missionarissen en catechisten van vandaag. En ik was ontroerd toen ik luisterde naar de liederen en muziek van de jongeren. In hen zag ik een nieuwe toekomst, zonder stamgeweld, zonder afhankelijkheid, zonder economische of ideologisch kolonialisme. Een toekomst van broederschap en zorg voor de wonderbaarlijke, natuurlijke omgeving. En paus Franciscus voegde eraan toe dat hij een mooie herinnering heeft aan zijn reis naar de afgelegen kustplaats Vanimo, een buitenpost in de jungle waar volgens hem Argentijnse missionarissen de jungle ingaan op zoek naar de meest verborgen stammen. Paus Franciscus zei dat hij de lentelucht had ervaren in Oost-Timor, een klein katholiek land dat in 2002 onafhankelijk werd van Indonesië. Hij prees het katholieke land om zijn vele grote gezinnen en vele religieuze roepingen. Ik zal nooit de glimlach van de kinderen vergeten, zei hij. In Oost-Timor zag ik de jeugdigheid van de kerk. Gezinnen, kinderen, jonge mensen, veel seminaristen en aspiranten voor het gewijde leven. Tijdens zijn reis prees paus Franciscus vaak de hoge geboortecijfers, niet alleen in Oost-Timor, maar ook in Indonesië, en zei dat zulke hoge vruchtbaarheidscijfers een voorbeeld zouden moeten zijn voor andere landen in de wereld. Op de terugvlucht naar Rome prees paus Franciscus de levenscultuur van Oost-Timor en voegde eraan toe dat rijkere landen, waaronder Singapore, van het kleine land zouden kunnen leren dat kinderen de toekomst zijn. Terugkijkend op zijn laatste stop in Singapore, merkte de paus op dat de moderne stadstaat, heel anders was dan andere landen die hij bezocht tijdens zijn apostolische reis. Zelfs in het rijke Singapore zijn er de kleintjes die het evangelie volgen en zout en licht worden, getuigen van een hoop die groter is dan wat economische winst kan garanderen, voegde hij eraan toe. En paus Franciscus dacht na over zijn reis naar de vier tropische eilanden op een bewolkte herfstochtend in Rome. De paus was nogal geanimeerd toen hij over zijn reizen sprak en maakte vaak extra opmerkingen voor de menigte. Hij benadrukte voor de aanwezigen op het Sint-Pietersplein dat een apostolische reis veel anders is dan toerisme, omdat het een reis is om het woord van God te brengen, om de Heer bekend te maken en ook om de ziel van de mensen te kennen. En trouwens, beste luisteraars, aan het einde van de audiëntie bad paus Franciscus ook voor de slachtoffers van de recente zware overstromingen in Europa en moedigde hij de lokale katholieke gemeenschappen aan die zich inzetten om hulp te bieden bij de overstromingen veroorzaakt door de storm Boris. In deze dagen, zei paus Franciscus, hebben zware stortregens Midden- en Oost-Europa getroffen en slachtoffers, vermisten en omvangrijke schade veroorzaakt in Oostenrijk, Roemenië, Tsjechië en Polen, die te maken hebben met tragische ongemakken veroorzaakt door de overstromingen. Ik verzeker iedereen van mijn nabijheid en bid voor degenen die het leven hebben verloren en hun families, zei hij. En ook bad gisteren paus Franciscus speciaal tijdens de generale audiëntie voor de zieken, ouderen en gehandicapten die aanwezig waren op het Sint-Pietersplein. En hij zei nog: mogen onze lieve vrouw van smarten, die we een paar dagen geleden in de liturgie in herinnering brachten, jullie helpen. Lieve zieken en ouderen, om in lijden en moeilijkheden de oproep te begrijpen om van jullie bestaan een missie te maken voor het heil van jullie broeders en zusters. En dan is het tijd geworden voor wat muziek, beste luisteraars, en we gaan luisteren naar de officiële hymne die geschreven is voor de komst van Paus Franciscus naar Singapore. One Church, One People. Eén kerk, één volk.
God made the universe and saw it was good. Humanity made in God's image and he saw it was good. Freedom to liberate those from oppression. Salvation, the Father, Son, a perfect Trinity who binds us through the ages in faith, hope, and charity. We are one church made holy in the Lord, led by the Spirit, one people of God. We will rise with Him, Jesus Christ our King. Together we are life for the world. Sealed by the covenant, we walk by faith. The living word of God will pave the way. We will sing His praise and proclaim His name. And all generations will know.
Away from God when we chase the wrong things. Divinity, the Son of God, was sent to bring us back to Him. Our mission to build His kingdom and to love one another. The Father, Son, and Holy Spirit. He binds us through the ages in faith, hope, and charity. We are one church made holy in the Lord, led by the Spirit, one people of God. We will rise with Him, Jesus Christ our King. Together we are light for the world. Sealed by the covenant, we walk by faith. The living word of God will pave the way. We will sing His praise and proclaim His name. And all generations will know the glory of God. Answer the call.
See, Jesus. We are chosen for this journey.
And the light of Christ in us will live on and on and on.
We are one church made holy in the Lord, led by the Spirit, one people of God. We will rise with Him, Jesus Christ our King. Together we are light for the world. Sealed by the covenant, we walk by faith. The living word of God will pave the way. We will sing His praise and proclaim His name. And all generations will know the glory of God. Church made holy in the Lord, led by the Spirit, one people.
One church, one people.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
September is dus de feestdag van de heilige Januarius. Maar wie was hij eigenlijk wel? De Romeinse martyrologie geeft eigenlijk enkel maar een korte beschrijving van zijn leven. Heilige Januarius, bisschop van Benevento en martelaar, die in een tijd van vervolging tegen het geloof de marteldood leed voor Christus in Pozzuoli bij Napels. Een andere populaire middeleeuwse legende geeft wat meer details over zijn martelaarschap. Ik lees het even voor. Hij werd in een brandende oven gegooid, maar ontsnapte ongedeerd. Zelfs zijn kleren of een haar van zijn hoofd werden niet verwond door de vlammen. Dit maakte de president woedend, die beval dat het lichaam van de martelaar zo moest worden uitgerekt dat al zijn gewrichten en zenuwen werden verplaatst. Januarius overleefde zelfs deze marteling en werd de volgende dag aan de beesten overgeleverd. De volgende dag werden ze allemaal blootgesteld in het amfitheater, maar de beesten, die hun natuurlijke vreedheid vergaten, hurkten aan de voeten van Januarius. Deze gebeurtenissen vernederden de plaatselijke Romeinse rechter, die de heilige bisschop en zijn metgezellen liet onthoofden. En naast deze verslagen over zijn dood is er eigenlijk echt wel heel weinig bekend over zijn leven of zijn beoefening van de deugd tijdens zijn leven. Maar er is toch wel een bijzonder iets met het bloed van de heilige Januarius. Op de verjaardag van zijn onthoofding, 19 september, gaat jaarlijks het bloed van de heilige Januarius, dat bewaard wordt in een reliekhouder te Napels, weer vloeien. Als het bloed van de heilige Januarius niet gaat vloeien, ziet het er voor de stad Napels somber uit. De inwoners van deze grote stad zijn dan ook echt van hun melk als dat niet gebeurt. Gelukkig voor de Napolitanen vloeit het bloed meestal wel. Het is een wonder, waarvoor geen natuurlijke verklaring is. En dus elk jaar op 19 september wacht Napels met spanning op het schouwspel. In de Duomo, de Napolitaanse kathedraal, stromen duizenden gelovigen samen. Via de Italiaanse radio en televisie volgen miljoenen de gebeurtenis. Het gaat om een zilveren reliekhouder die de aartsbisschop uit een kapel tevoorschijn haalt. In deze houder bevinden zich twee kleine glazen ampoules. Beide ampoules bevatten een vaste roodbruine substantie. En dat is het bloed van de heilige Januarius, de beschermheilige van Napels. In een schrijn die staat opgesteld in een kapel van de Napolitaanse kathedraal bevindt zich dus die reliekhouder met daarin het gestolde bloed van San Gennaro. Op bepaalde dagen van het jaar voltrekt zich een wonder. Het gesolde bloed wordt plotseling weer vloeibaar. Het vloeibaar worden van het bloed is in het verleden ook wel eens waargenomen bij reparatiewerkzaamheden van het schrijn. Dit bracht Italiaanse onderzoekers ertoe naar een stof te zoeken die door trillingen of door schudden verandert van het vaste stof in een vloeistof. Deze onderzoeken hebben geen resultaat opgebracht. En het is zo dat elk jaar de aartsbisschop een mis ter herdenking van de sterfdag van de heilige houdt. Vervolgens vraagt hij iedereen te gaan bidden. Na een soms wel uren durend gebed gebeurt er iets vreemds. Het gestolde bloed begint te vloeien. Eerst zijn er alleen maar een paar druppels te zien, maar dan beweegt de aartsbisschop de reliekhouder. Vervolgens begint de substantie te schuimen en dan plotseling wordt de gehele inhoud vloeibaar. En als de reliekhouder dan heen en weer gezwaaid wordt, kan iedereen het geklotst van het bloed duidelijk volgen. En het is wel degelijk een wonder, beste luisteraars. Heilige Januarius was volgens een 7e-eeuwse heiligenbeschrijving bisschop van Benevento, een stad in de bergen achter Napels. En hij was een van de slachtoffers, zoals we het daar juist hebben voorgelezen, van de christenvervolging onder keizer Diocletianus. In 305 kwam hij naar Napels om de christenen daar te bemoedigen. Daar werd hij met 6 gezellen opgepakt en voor de wilde dieren gegooid. En we weten dat hij achteraf onthoofd werd samen met zijn metgezellen. En dat was op 19 september. Men zegt dat een vrome vrouw het bloed opving dat van het schavot afdroop. En het is eigenlijk op 17 augustus 1389 dat zich tijdens een processie voor het eerst het wonder zich voltrekt. Later gebeurde dat regelmatig 2 keer per jaar. Op 19 september, de dag van de onthoofding van de heilige Januarius, en op de zaterdag voorafgaande aan de eerste zondag van mei, waarop de overbrenging van de stoffelijke resten van Pozzuoli naar Napels wordt herdacht. Weer later kwam daar nog een derde dag bij, 16 december. Op die dag werd het bloed namelijk ook vloeibaar toen in 1631 een processie werd gehouden om de bescherming van de heilige Januarius af te smeken. Na 5 eeuwen van rust was de Vesuvius opnieuw uitgebarsten. Al meer dan 600 jaar lang geldt het vloeibaar worden van het bloed als een zegen voor Napels. Mocht het bloed in een bepaald jaar namelijk niet vloeibaar worden, dan staat de stad een ramp te wachten. Het wonder bleef bijvoorbeeld uit bij de inval van Napoleon in Napels. Ook werd het bloed niet vloeibaar als de pest of een andere epidemie was uitgebroken. In 1978 liet San Gennaro verstek gaan nadat de Napolitanen een communistisch stadsbewind hadden gekozen. En volgens de bekende Encyclopædia Britannica, alsmede Nederlandse encyclopedieën, is er geen natuurlijke verklaring voor dit wonder. Het verschijnsel zal verschillende keren wetenschappelijk zijn bestudeerd en moet daardoor als echt worden aangemerkt. En inderdaad, toen in 1902 het vloeibaar geworden bloed met een prismaspectroscoop werd onderzocht, meenden 2 geleerden in het spectrum dezelfde karakteristieken te zien als in bloed. En dan is de vraag, beste luisteraars, natuurlijk, ja, gaat het bloed van de heilige Januarius ook vandaag, ook dit jaar, vloeiend worden? Wel, we brengen u zeker op de hoogte volgende week in een volgende uitzending van Elke Dag Telt. We gaan er weer eventjes tussenuit met wat muziek en zo dadelijk gaan we nog in gesprek met Monseigneur Hoogmartens over een bijzonder bezoek bij het bisdom Hasselt.
C'est de donner sa vie pour tout ce que l'on aime et ce que l'on bénit. Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même et redire.
Beste luisteraars van Radio Maria, van 11 tot 15 september was het Europees kampioenschap in Limburg. En er was bijzonder bezoek bij Monseigneur Hoogmartens en hij gaat ons daar wat over vertellen. Welkom in de uitzending, Monseigneur.
Ja, goedemorgen. Ik ben verbaasd dat ik inderdaad een week geleden een telefoontje kreeg van iemand uit Rome, die mij zei dat er ook een redder uit het Vaticaan zou meedoen aan het Europees kampioenschap. Hij vroeg of ik op een of andere manier deze persoon ook wilde ontmoeten, wat ik graag gedaan heb. Hij zou komen, deze renner, samen met een klein groepje van twee begeleiders. Ik heb die dan bij mij ontvangen en dat werd meteen een heel rijk gesprek over sport en over sport die niet alleen is om de beste te laten winnen, maar die ook eigenlijk een uitdrukking is van samen dingen te willen doen. En zij willen dit heel sterk invullen als sport en solidariteit. Zij zelf trachten in Rome sportwedstrijden te organiseren waar ook vluchtelingen aan kunnen meedoen, ook mensen in armoede kunnen meedoen, maar tegelijk ook mensen van de ambassade en allerlei personen. Sport is om mensen samen te brengen. Dat is eigenlijk hun devies. En op die manier hebben we ook samen gesproken over hun aanwezigheid hier op het Europees kampioenschap. En op zich was dat een fijne ontmoeting. En tijdens de ontmoeting vertelde de renner zelf ook hoe hij dit hele avontuur van sport vanuit het Vaticaan ook beleeft in een houding van gebed. En dat vond ik wel heel, heel mooi. En hij wil die solidariteit beklemtonen die groeit vanuit een godsrelatie. En ik ben verbaasd dat deze renner erin geslaagd is om, tenminste wat ik zelf heb gemerkt of gehoord van mensen in mijn buurt, dat hij heeft kunnen spreken voor de VRT-uitzending over dit kampioenschap. En dat hij tegelijk ook hier in de regionale zender TV Limburg heeft gesproken. Daarnaast heeft hij ook in verschillende kranten een interview gedaan. Hij zegt dat is juist de bedoeling. Wij willen vanuit het Vaticaan, vanuit Rome tonen, sport brengt mensen samen, sport leidt tot meer broederlijkheid. En in die context hebben we dan ook vooraleer zij met hun klein groepje naar de avondmis gingen in de kathedraal van Hasselt, hebben we een gebedje een beetje omgeschreven. Het gebed dat zij bidden voor de marathon hebben wij gemaakt tot een gebedje dat voor de renner toepasselijk is. Mag ik jullie dat even voorlezen?
Heel graag, Monseigneur.
Het gebed voor de renner. Ik ga het even rustig voorbidden. Dank u, God, omdat gij mij helpt te sporten en mij nooit alleen laat in de grote marathon van mijn leven. Dank u, God, voor de mooiheid van het alleenrijden en voor het rijden tussen mensen en in de natuur, in de kou en in de stilte, in de regen en tegen de wind. Dank u, God, omdat gij bij mij zijt in de momenten van vermoeidheid, wanneer het zweet mijn blik bemoeilijkt, wanneer mijn benen niet meer mee willen en ik zou willen stoppen. Ik rijd altijd met u aan mijn zijde. Dit fietsen is altijd een lof aan u. Ik dank u, God, voor de vrienden met wie ik samen deze sport beleef. Goede God, ik maak altijd een kruis wanneer ik begin te fietsen. Zeker dat uw glimlach mij altijd vergezelt. Amen.
Amen.
Dat vind ik een mooi gebed. Een gebed dat ook met een paar wijzigingen in elke context van het leven kan gebeden worden. Men kan altijd het leven leiden, evident, met God voor ogen, waardoor men zich gedragen weet en ook in staat is tot meer solidariteit. En dat is de boodschap van de sporter uit het Vaticaan, die ik graag meegeef aan de luisteraars van Radio Maria.
Dank u wel, monseigneur. En een laatste korte vraag. Als bisschop heeft u natuurlijk veel verantwoordelijkheden, veel mensen die u ontvangt, bezoekt. Was dit een unicum? Heeft u dit al meegemaakt in uw periode als bisschop, dat er een sporter van het Vaticaan langskomt?
Nee, dat is voor mij de eerste keer. Maar ik fiets zelf heel veel. En ik weet niet of het vandaar is, ik denk van niet. Maar nee, dit is voor mij de eerste keer dat dit gebeurt. Ik wist trouwens niet van het bestaan van een eigen sportclub in het Vaticaan. Want er zijn nog andere disciplines die daar beoefend worden. Onder andere het hardlopen. Zo heeft hij mij toch uitdrukkelijk verteld. Ik weet ook niet zijn resultaat. Maar het was mooi dat hij even is komen groeten en goeiedag zeggen.
Ja, dat is prachtig. En wij gaan subiet opzoeken, monseigneur, wat zijn resultaten waren tijdens het Europees kampioenschap.
Hij heeft het niet gedaan voor het resultaat. Hij heeft het gedaan om de boodschap door te geven. En die boodschap heeft geklonken.
Uiteraard. Dank u wel, monseigneur, voor uw tijd. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. Natuurlijk nemen we nog een Bijbelvers voor de dag. Kom, Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Laten we onophoudelijk goed doen. Het komt uit de brief aan de Galaten, hoofdstuk 5, vers 9. Laten we onophoudelijk goed doen. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot de volgende keer.